Broeders en zusters, iedereen een goede avond. De zevende avond, dus dat moet de volheid worden vanavond. Het is iets anders gelopen. Ik zou eigenlijk 30 mei deze serie afsluiten, maar mijn vrouw tikte mij op mijn vingers. Want toen bleek onze tweede zoon jarig te zijn. Nou, dat is hij al 15 jaar, dus dit jaar ook. Maar goed, ik plan soms maar wat en dan hou ik niet altijd overal rekening mee. Dus ik wil jullie bedanken dat jullie zo flexibel waren om die datum te verzetten naar vanavond. Dan kan ik de 30ste gewoon thuis zijn. De laatste avond, ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Het heeft mij in ieder geval erg bemoedigd om hier weer mee bezig te zijn. Het was voor mij niet de eerste keer, maar elke keer als ik met de tabernakel aan de slag ga, dan bemoedigt het mij en bouwt het mij op, omdat het uiteindelijk gaat om de Heer Jezus Christus. En ik heb ook gemerkt, dat is een compliment aan jullie adres, dat het spreken ook makkelijk ging. Dat ervaar je ook niet overal zo, dus dat jullie ook hongerig waren om het woord van God te horen. En dat is ook bemoedigend om dan te spreken en dan gaat het een stuk makkelijker. Dus bij deze een compliment die je in je binnenzak of in je hart mag steken. Dus dat is goed om tegen elkaar te zeggen. We gaan naar de tabernakel en ik wil je vragen om je Bijbel open te doen in Leviticus hoofdstuk 16. Leviticus hoofdstuk 16. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Dat is ook Bijbels, hè? Dus vanavond ook. Wie is alle avonden geweest? Niet dat ik je daarop afreken of zo, hoor. Nou, dat zijn de meest geestelijke. Nee. Even een grapje. Mag wel, toch? Maar we zijn, dat wil ik eigenlijk mee zeggen, van buiten naar binnen gegaan. Maar als je de tabernakel leest, de instructies voor de tabernakel, die beginnen in Exodus 25 en die lopen door tot Exodus 40, het laatste hoofdstuk. En de Bijbel begint precies andersom, hè? De Bijbel beschrijft de tabernakel vanuit het Heilige der Heiligen, de Ark van het Verbond, en dan gaat de tabernakel als het ware naar buiten. Maar wij hebben de eerste avond eerst buiten gestaan en wij zijn in 7 avonden naar binnen gegaan. Nou, dan wil ik daar niet heel veel aan verbinden, maar dit is denk ik wel een mooie les. God begint altijd aan de binnenkant. Mensen beginnen vaak aan de buitenkant. Nou ja, dat kan je zelf veranderen, hè. Het is net welke kleur je aantrekt of welk gezicht je trekt. Maar dan hoeft de binnenkant nog niet veranderd te zijn. Maar God begint altijd aan de binnenkant. Hij begon het hier ook. En dat is zo mooi. Mijn zoon, mijn dochter, geeft mij je hart. En ik geloof wel dat het leven wat binnen zit aan de buitenkant zichtbaar wordt. Dat geloof ik wel. Het Heilige der Heiligen. Dat is het derde gedeelte in de tabernakel. Hè? Je hebt de voorhof. Velen denken dat dat alleen echt het voorste gedeelte is. Maar strikt genomen is dit ook de voorhof. Dus eigenlijk alles wat om het eigenlijke heiligdom heen lag, is de voorhof. Dan krijg je het Heilige. En pas dan het Heilige der Heiligen. En daar wil ik vanavond op in gaan zoomen. En dat is een geweldige driedeling. Je hebt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hier heb je ook een driedeling. En de eerste avond, of de tweede avond denk ik, heb ik met jullie gedeeld dat de mens uit de Hof van Eden werd verdreven. We hebben naar de omheining gekeken. Er is een scheiding gekomen door de zondeval, Genesis 3, tussen God en mens. En de mens werd uit de Hof van Eden verdreven. En de Heere God stelde bewakers aan, je komt er niet meer in. De gemeenschap, de intimiteit met God, de harmonie die er was, die was door de zonde verbroken. En een mens kon vanaf dat moment niet meer vrij tot God gaan. Dat is belangrijk om te beseffen, dat was het begin van de serie. En dat is ook zo mooi, als je kijkt naar het voorhangsel, waar we het vanavond ook over gaan hebben, dan zie je dat die cherubs die hierop staan, als het ware ook zeggen verboden toegang. En ik heb jullie uitgelegd, de mens is verdreven uit de Hof van Eden. Op welke kant, weten jullie het nog? Welke zijde? Het oosten. Nou, dat was wel even enthousiaster uit. Want jullie hebben allemaal een bijbelstudie gemaakt over het oosten in de Bijbel, toch? Dat hadden we afgesproken. We studeerden de Bijbel op het oosten. Wat betekent dat? Vanaf het begin tot de toekomst. Nou, op het oosten was de mens dus verdreven. En op de oostkant werden de bewakers neergezet. Dat de mens niet meer het paradijs in kon, de Hof van Eden. Die poort zit ook op het oosten. Er is maar één toegang tot de Vader. En dat is de Heer Jezus Christus. Maar deze cherubs die hierop staan afgebeeld op het voorhangsel. Ze zeggen als het ware nog steeds, althans in die tijd, verboden toegang. Je komt er niet in. Nou, je mag er naar kijken. Ik zal hem hier laten hangen. Eén keer in een jaar mocht één persoon binnenkomen. Daarom heb je nu gebladerd naar Leviticus hoofdstuk 16. Want in Leviticus hoofdstuk 16 gaat het over die ene dag dat die ene persoon het heilige der heiligen in mocht gaan. Slechts één persoon. En ik dacht dat ik het de vorige avond gezegd had. Hoe heerlijker het heiligdom werd, hoe kleiner het gezelschap. Dat is een heel belangrijk principe. Dus hoe rijker, hoe heerlijker het werd, hoe minder mensen die plek konden betreden. En het allerheerlijkste was het heilige der heiligen. Nou ja, dat is geweldig nieuws. Maar als er maar één persoon mag komen en dan ook nog één keer in een jaar, dat is wel erg karig, vind je niet? Als dat nou echt zo heerlijk is, zo aantrekkelijk, of een beetje ouderwets gezegd, zo begeerlijk is. Ja, dan moet je de deuren toch wijd openzetten. Daar wil je iedereen krijgen, toch? Nou, dat is ook gebeurd. En dat is heel bijzonder wat hier staat. Want Leviticus 16 gaat over de grote verzoendag. En luister goed, in de eerste vier versen worden de voorwaarden genoemd waaronder die hoge priester toegang had. Waar moest die hoge priester aan voldoen als die op Yom Kippur naar binnen ging? Nou, lees maar mee. Hoofdstuk 16, vers 1. En de Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron. Toen ze voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. En de Heere zei tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Binnen het voorhangsel, dat is deze. Je zou het ook kunnen vertalen, hij mag niet zomaar achter dat voorhangsel komen. Binnen het voorhangsel. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, de ark van het verbond. Opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. En nou komen de voorwaarden in vers 3 en 4. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan. Met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Kort stukje, maar heel belangrijk. Voor die hoge priester in die tijd. Maar wat natuurlijk ook boeiend is, heeft onze hoge priester, wie is dat? De Heer Jezus Christus aan deze voorwaarden voldaan. Dat is een hele belangrijke vraag. Want als hij niet aan deze voorwaarden heeft voldaan, had hij nooit het heilige der heiligen in mogen gaan. En dan bedoel ik natuurlijk het hemelse heilige. Nou, wat waren de voorwaarden? Ik zou daar een hele uitgebreide studie over kunnen houden. Ik ga het heel eenvoudig samenvatten. Twee voorwaarden waaronder de hoge priester mocht binnengaan. Het eerste is, er moest een brandoffer en een zondoffer worden gebracht. Samengevat kan je zeggen, er moest bloed vloeien. En ik kan je zeggen, de Heer Jezus, maar dat is een studie apart, is de vervulling van en het zondoffer en het brandoffer. Hij is het offer zelf. En heeft er bloed gevloeid? Nou en of. Toen die soldaten kwamen kijken of Jezus al gestorven was, zijn beenderen zijn niet gebroken. Dat is ook een profetie. Zijn beenderen mochten niet gebroken worden. En hij stierf, dat was de bedoeling, een langzame dood. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt over de kruisdood, hoe dat eraan toe ging, is vreselijk. Want je hing eigenlijk in je eigen lichaam. En dan had je een plankje bij je voeten waar je nog enigszins op kon drukken. Dus als je in je eigen ja, het is niet zo'n fris verhaal, in je eigen handen hang, in je nagels hang. En dan zakt dat natuurlijk. En in de zon, in de hitte, en om enige verlichting te geven, kon je dan opdrukken op je benen, aan je benen. En dan hing je niet meer in je eigen nagels. Begrijp je wat ik bedoel? Maar zolang die schuldigen dat nog konden doen, stierven ze niet. En daardoor werden hun benen op een gegeven moment ook gebroken. Want wat konden ze dan niet meer doen? Zich omhoog heffen. Dus dan stierven ze sneller. Maar toen ze bij Jezus kwamen, toen hoefden ze hun benen niet meer te breken. En daarmee werd een profetie vervuld. Maar dat is een andere boodschap. Maar het is wel mooi. Zijn benen zijn niet gebroken. En toen staken ze een speer in zijn zijde. En wat kwam eruit? Water en bloed. Er heeft bloed gevloeid aan het kruishout van Golgotha. Hij is de vervulling van het zondoffer, van het brandoffer. En hij heeft bloed laten vergieten. Zijn eigen bloed. Niet het bloed van stieren en bokken, maar zijn eigen kostbare, dierbare bloed. Dus er vloeide bloed. Hij voldeed aan de eerste voorwaarden. En het tweede is Leviticus 16 vers 4. De hoge priester mocht alleen in zijn onderkleed binnengaan. Nou, we hebben hier over de kleding van de hoge priester. Ik weet eigenlijk niet of ik dat uitgebreid heb besproken. Volgens mij niet, of wel? Wel, hè? Ik weet het niet meer. Jullie zouden het moeten weten. Maar die hoge priester had heerlijke kleding aan. Een wit onderkleed, een blauw overkleed, daarover een schort met de efod en edelsteen op zijn schouders. En het is prachtig allemaal. Maar als hij op Yom Kippur het heilige de heilige binnenging, dan moest hij al die heerlijkheid afleggen. En wat hield hij dan over? Het kleed wat hier wordt genoemd, alleen een linnen onderkleed. Dus hij legde op Yom Kippur zijn heerlijkheid af. Dat was de voorwaarde. Hij moest bloed meenemen, moest geofferd worden. En twee, die heerlijke kleding moest hij afleggen. En daar heeft de Heer Jezus aan voldaan. Want Paulus schrijft aan de Filippenzen, Filippenzen 2, dat hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd. En dat deed hij toen hij kwam naar deze wereld verloren in zonde en schuld. En nadat hij zijn heerlijkheid had afgelegd, heeft hij uiteindelijk na zijn hemelvaart een naam gekregen die is boven alle naam. Dat is geweldig. De Heer Jezus voldoet aan alle voorwaarden van Leviticus 16, vers 1 tot en met 4. En waarom is dat belangrijk? Nou, dat was de voorwaarde waaronder de Heere God het offer van de hoge priester op Yom Kippur, dat was het offer voor het hele volk, hè? Je bracht individuele offers, maar op Yom Kippur was het het offer voor het hele volk. Dat moest aan die voorwaarden voldoen, anders gold het niet, had het geen kracht, had het geen waarde. En prijs de Heere, toen de Heer Jezus stierf, had hij zijn heerlijkheid afgelegd? Heeft hij voldaan aan het vloeien van bloed? Hij heeft zijn eigen bloed gestort. En daarmee kon hij binnenkomen in het hemelse heiligdom, hemelvaart. En dan zegt de Bijbel zo mooi, hij is de hemelen doorgegaan. Nou, hoeveel hemelen zijn er? Nou, minimaal 3, toch? Want Paulus zegt, of hij het zelf is geweest of een ander, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En hij had onuitsprekelijke dingen gezien. Met andere woorden, al die lagere hemellagen is de Heer Jezus gepasseerd. En daarom is hemelvaart een helaas onderbelicht feest. Het is een geweldig feest. Want dat was de dag dat de Heer Jezus met zijn eigen bloed het hemelsheiligdom is binnengegaan. En dan moet je even denken aan Jesaja 6. Heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Zo kwam hij binnen. Je had er toch bij willen zijn of niet? Toen kwam hij weer thuis, de zoon. Na zoveel jaren afwezigheid, om het zo te zeggen. Hij kwam binnen met volmaakt bloed. Nadat hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd, had afgelegd, kreeg hij een naam die is boven alle naam. En daarom is het zo heerlijk om vandaag het evangelie te verkondigen. Omdat de Heer Jezus naar binnen is gegaan, niet in dit heiligdom, maar in het allerhoogste en heilige heiligdom. En daarom kan ik vandaag prediken dat er redding is voor ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Blader met mij even naar Matteüs 27. is toch mooi om dat moment er even uit te lichten. Welk moment, vraag je? Nou, het moment dat de Heer Jezus de geest gaf. Dat moment dat hij dat volmaakte offer bracht. Dat moment, strikt genomen, dat het oude verbond nabij de verdwijning was. Wat staat er in Matteüs 27? Zo mooi, vers 50. En Jezus riep nogmaals, wat staat er bij jullie? Met luide stem. Heb je wel eens bij een sterfbed gestaan? Een stervende verzamelt vaak op het laatst of soms al zijn krachten om nog iets te kunnen zeggen. En datgene wat er dan nog uitkomt, is vaak heel gedempt en zachtjes. En je moet je oor bij de mond leggen om het te verstaan. Maar dat wil de stervende dan nog kwijt. Ja, zijn krachten zijn op. En hier, Jezus is aan het sterven en hij riep met luide stem. Dat is toch indrukwekkend of niet? En alle taferelen die onder dat kruis zich afspeelden. Alle mensen die daar verzameld waren met al hun gedachten. Misschien wel met haat, met nijd, met spot, anderen met verdriet. We hadden gehoopt dat hij het zou zijn. Misschien de Emmausgangers ook nog wel op dat moment, wie zal het zeggen? De Heer Jezus vroeg zich later bij hen, weet je niet wat er gebeurt? Weet u niet wat er gebeurd is? Misschien stonden ze er ook nog wel, maar ze hebben zijn stem nog één keer luid en duidelijk gehoord. Een luide stem van de stervende man van smarte. Dat is indrukwekkend. Misschien zijn sommigen wel geschrokken dat hij nog zoveel geluid kon voortbrengen. Vers 51. En zie, of sorry, met luide stem en gaf de geest. Nou, het geven van de geest is echt een Bijbelse uitdrukking van het stervensproces. Je geeft de geest. De geest keert terug naar hem die hem gegeven heeft. Heel veel mensen laten zich ook cremeren. Dat zeggen ze natuurlijk niet. Maar in de hoop dat alles vernietigd is van hun leven. Dat niets meer terug te vinden is. Dat is natuurlijk dwaasheid. Want de Bijbel zegt, jouw lichaam leggen we wel in het graf, maar jouw geest keert terug tot God. Jouw geest sterft niet. Jouw geest gaat de eeuwigheid in. Eeuwige gelukzaligheid of eeuwige rampzaligheid. Dus je kan cremeren wat je wil, maar die geest, die is er reeds uit. Voordat dat lichaam naar het crematorium gaat. Begrijp je wat ik bedoel? Het is belangrijk om te beseffen. Jezus gaf de geest. Jezus werd ook begraven. Laten wij in datzelfde spoor gaan. Hij riep met luide stem, gaf de geest. En dan komt hij. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Dat is natuurlijk allemaal bekend, hè? Dit kennen jullie allemaal. En jullie vinden het allemaal heel gewoon. Toch? Maar het is heel bijzonder. Van boven naar beneden, dat is ook nog het wonder. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Maar is dat het voorhangsel wat in de tabernakel hing? Nee. Dit voorhangsel was 5 meter bij 5 meter. Maar het voorhangsel wat scheurde op het moment dat Jezus de geest gaf, is het voorhangsel in de tempel. De tweede tempel. En jullie hebben allemaal gehoord van Flavius Josephus. Dat is een Joodse geschiedschrijver. En dat is zo geweldig, althans, dat vind ik geweldig wat hij schrijft. Als hij liegt, lieg ik. Maar hij zegt, het voorhangsel van de tempel, dus daar waar het over gaat in Matteüs 27, het voorhangsel van de tempel was kolossaal groot. Luister goed. Hij schrijft dat het voorhangsel maar liefst 7 meter breed was, 24 meter hoog, en geloof het of niet, 10 centimeter dik. Kijk, dat dit een bekend vers voor je is, hij gaf de geest en het voorhangsel scheurde. Ja, wacht even, wat voor voorhangsel? Dit gordijntje, daar moet je ook je best voor, ik zal het niet doen, daar moet je ook je best al voor doen, toch? Maar het is geen 24 meter hoog. Nou ja, 7 meter breed, kom een heel eind. Maar geen 10 centimeter dik. 10 centimeter dik. Dat is Gods werk. Dat is het ingrijpen van God zelf. Van boven naar beneden. Nou, die beschrijving van Flavius Josephus, dat geeft achtergrondinformatie. Dit vers is al mooi op zichzelf, zonder die aanvulling van Flavius Josephus, laten we duidelijk zijn. Maar nu de Joodse geschiedschrijver dit nog toevoegt, Zegt Heere God, er is niemand zoals u. U greep echt in. Toen Jezus de geest gaf, begon er een heel nieuw tijdperk. Nou, dat is iets om je over te verwonderen, of niet? Want vanaf die dag moesten deze twee gerubs niet meer in het midden staan, maar het voorhangsel scheuren, met andere woorden. Die gerubs, die moesten opzij. En het was vanaf dat moment niet meer verboden toegang. Eén keer in de jaar, Yom Kippur, grote verzoek. Nee. Komt allen tot mij. Dat is toch geweldig, of niet? Die poort die was al 10 meter breed. Nou ja, dat was goed nieuws, of niet? Maar het gezelschap werd wel steeds kleiner wat de heerlijkheid van God mocht zien. Nou, ik heb goed nieuws. Hoeveel is vandaag? 16 mei 2024. Ik zou je zeggen, die gerubs die zijn door God zelf aan de kant gezet. Want nadat het mijn zoon, zegt de vader, het volmaakte offer heeft gebracht en voldaan heeft aan alle voorwaarden van Leviticus 16, kan ik Jood en Heiden uitnodigen om tot mij te komen. Dat is fantastisch nieuws. Moet je even over nadenken. De gemiddelde Israëliet, die ging naar binnen toe, tot het brandofferaltaar en hij ging weg. Naar binnen toe en weer weg. En dat ging eindeloos zo door, van generatie op generatie. Maar toen Jezus zijn offer bracht, toen hij zijn leven gaf, deed hij dat eens en voor altijd. Dat is al heerlijk. En met dat hij dat deed, is er een vrije toegang tot de troon van oordeel. Nee, de troon van genade ontstaan. Ja, ik kan er ontzettend blij van worden, want weet je, ik ben tot de conclusie gekomen, ik heb er niks aan gedaan. Jij wel? Sterker nog, ik heb het geen eens verdiend. Nog sterker, ik heb het verzondigd. Dus het is allemaal buiten mij omgegaan. Het is het werk van een ander met een hoofdletter. En dat is de verkondiging, het hart van het evangelie. Ja, dat is voor werkheilige mensen een hele lastige boodschap. Want die zeggen, ja, ik wil toch iets toevoegen. Deze, ik kan niks toevoegen. Het is om niet. En je neemt het aan of je wijst het af. Moeilijk, hè? Iets aannemen om niet. Ik denk, Werkendam is ook wel een beetje een werkend volkje, toch? Met je ondernemers. Ja. Dus deze aan, toch? Met je de mentaliteit. Die, nou, op zich niet verkeerd. Maar geestelijk is dat ook lastig, hè? Ergens willen we heel veel ervoor doen. Ik denk, als je heel veel kerk hier vraagt, als je op je blote knieën alle straten van Werkendam neemt, dan kom je gegarandeerd in de hemel. Ik denk dat de helft van Werkendam door die straten gaat. Ze kunnen bewerken. Maar het kan niet. Je moet het aannemen om niet. Ja, maar, niet ja maar. Aannemen om niet. Je staat erbij. Je kijkt ernaar. En je zingt, het is door u alleen. Zo neem het in ontvangst. Dat is genade. En dan roem je niet meer in jezelf, niet meer in eigen kracht, niet in gaven of in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood, in zijn verrijzenis. En dat leidt tot een leven van aanbidding. Dat leidt tot een leven van toewijding. Dat leidt tot een leven van heiliging. Heer Jezus, ik wil u volgen waar u ook heen gaat. Of met dat Engelse lied, I have designed it to follow Jesus. No turning back. No turning back. Geen weg meer terug. Kijk, dan ga je je verwonderen over het feit dat je de eerste avond nog buiten stond misschien. Na de tweede avond denk je, nou, het brandoffer altaar, ben al een heel eind op pad. En vanavond hoor je, ik mag gewoon in het Heilige de Heilige komen. En dat is niet meer een plaats waar ik ter plekke dood neerval. Dat zei die Flavius Josephus, hè? Hij zei, die hoge priester had een touw aan de been. Stel voor dat hij een hartinfarct kreeg of een hartstilstand en je viel daar dood neer. Ja, ik ga hem niet halen. Want als ik hem haal en ik kom binnen, dan ben ik ook weg. Dan trek ik hem gewoon aan een touw eruit. Dan ontheiligen we in ieder geval niet het Heilige de Heilige. Of het waar is, het is uit overlevering. Geef wel aan hoe heilig die plaats voor het Joodse volk was. Vandaag kan je, als je in Jeruzalem bent, in de Kotel-tunnel lopen. Dat is de tunnel langs de muur. Hè, waar die Joden staan te bidden, heb je eerst de vrouwen, dan de mannen. Dan ga je naar binnen toe. Misschien ben je er wel eens geweest. Staan ze allemaal in die rollen heerlijk te bladeren. En, met geest, ziel en lichaam willen ze de Heer aanbidden. Dus lach er nou niet zomaar om. Wij kunnen er wat van leren. Nou zeg ik niet dat we allemaal zo moeten gaan staan. Maar ze zijn helemaal betrokken. Hoewel, sommigen staan nog om te kijken hier en daarheen, maar goed. Die muur heb je, dan kan je een tunnel in en dan loop je door die tunnel naar de andere kant van die muur. Want het is een complex, hè, als je een beetje kent. Nou, en dan kom je op een gegeven moment op een plek, misschien heb ik het wel eens verteld, daar zitten Joodse vrouwen te bidden. Klein clubje, misschien 4 of 5. En dat is volgens hen de plek. Het dichtst bij het heilige de heilige. Nou, dan kun je zeggen, allemaal flauwekul, nou, dat mag je vinden. Maar het zegt wel iets over hoe zij naar dat heilige de heilige kijken. Dat was de plaats waar God woonde. Waar wij nu zitten, dat is het dichtst bij de plaats waar God woonde en troonde. Voor hen een geweldig moment. Ja, ik heb nog een rijkere boodschap. Ik heb vandaag een vrije toegang. Zelfs als heiden, als onbesnedenen. Tot de troon van de genade. Ik hoef niet in dat tunneltje te gaan zitten daar. Met eerbied gesproken, ik mag waar ik ook ben, naderen tot hem. En dat met vrijmoedigheid. Is dat geen goed nieuws? Is toch ontspannen leven, of niet? En dat is me ten deel gevallen. Dat is me aangeboden om niet. En er kwam een moment dat ik het niet meer kon weerstaan. Zeg, Heer God, ik sluit het ook in mijn hart ook voor mij. Dat is zo indrukwekkend. En ik ben hier zo blij mee dat de Heer Jezus de weg heeft gebaand. Nou, we gaan even naar binnen toe natuurlijk. Want als hij daar dan binnenkomt, voor degene die meeschrijven op de Bereus, je kan over het heilige de heilige lezen. In Exodus 25, mag je vanavond allemaal lezen. Maar je leest er ook over, en dat vind ik altijd mooi om te noemen, in Hebreeën hoofdstuk 9. Exodus 25, Hebreeën hoofdstuk 9. Maar dat ga ik niet allemaal lezen, want dan zitten we hier om 10:30 nog. Maar als je binnenstapt in dat heilige der heiligen, en als je dus amen hebt gezegd op het offer van de Heer Jezus, en je getuige bent als het ware van het gescheurde voorhangsel, en je ervan overtuigd bent dat de schaduwdienst is afgerond, ja, en dat we niet meer langer bij schaduwen hoeven leven, alhoewel we er wel veel uit kunnen leren, maar de werkelijkheid is gekomen, dan zeg je met Romeinen 8 vers 1, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is waarmee ik tot God nader, er is geen veroordeling meer. De Statenvertaling zegt, er is geen verdoemenis meer voor hen die in Christus zijn. Dat is zoiets geweldigs, want die Israëliet was altijd nog met die veroordeling bezig. Maar het offer van Christus is volmaakt, het bloed van de Heer Jezus is volmaakt en de Vader heeft ermee ingestemd. Volmaakte, volkomen, noemt de Hebreeënbrief dat, verlossing. Volkomen vergeving. De Hebreeënbrief staat vol van het betere, nee, van het volmaakte. Dat is wat de Hebreeënbrief duidelijk wil maken. Die Hebreeënbrief die wijst in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 op de vervulling die er is gekomen in Christus. Van heel die schaduwdienst. En dat is, ik vind die Hebreeën schrijven zo indrukwekkend, want die doet zijn uiterste best om die gelovige Joodse gemeenschap mee te nemen naar de volheid. Ja, dat is ook mijn taak. Dat is de roeping van elke prediker. Om niet bij de eerste beginselen te blijven staan, bij de poort. Al is dat niet minder waardig, laat dat duidelijk zijn, hè. Maar als het goed is, is er geestelijke groei in je leven. En zijn de dingen die ik vanavond deel voor jou bekend terrein. Dat je zegt, ik verwonder me, ik kom tot meer aanbidding. Maar het is niet nieuw voor me. Waarom niet? Dat is mijn leven. Daar gaat het om, hè. En dat mag je zien ook in je leven als je terugkijkt. En ik weet wel, heel veel mensen zeggen, ja, maar ja, dat ziet een mens van zichzelf niet. Nou, ik ben in 2000 tot geloof gekomen. Ik kan in 24 jaar zeggen dat ik echt veranderd ben. En het is geen hoogmoed, het is Gods genade in me, hem alle eer. Maar ik ben wel veranderd. Nou, een mens voor een nieuwe schepping geworden. En degene die het meest daarvan merkt is mijn eigen vrouw. Dat is geestelijk groei. Dat is niet voor een select gezelschap weggelegd of zo, voor een bepaalde kring. Nee, als je dorst hebt, dan kom je. En wie wil die nemen van het water van het leven om niet? Die neemt de Heer Jezus als het brood des levens, als het water des levens. En dan mag je stappen zetten in je geestelijk leven. Dan mag je opwassen in genade en kennis van Hem. Ja, en dan is het heilige de heilige bekend terrein. En als je binnenstapt, ja, het is een en al goud wat er blinkt. Om je heen goud. Als je naar boven kijkt, dan heb je dat heerlijke doek, hè, dat laatste doek met die vier kleuren waar ik over gesproken heb. Waar je ook die gerubs weer ziet. De heerlijkheid van God, het allermooiste, zie je in het heilige de heilige. En wat zie je vooral? Nou, het heilige de heilige trouwens was een kubus. Het Nieuw Jeruzalem, zegt het boek Openbaring, zal straks neerdalen uit de hemel in de vorm van een kubus. Mag je ook bestuderen. Heilige de heilige, 5 bij 5 bij 5. Een kubus. Maar goed. Ik moet kiezen, heb ik gezegd. Wat stond daar? De ark van het verbond. En dat is boeiend. Want er waren twee tekenen waarin God liet zien dat hij onder zijn volk was. Het eerste was de wolk van de heerlijkheid. Hè? De Shekina of de Shechina. Dat is het eerste teken. Dat zag iedereen. Ook in het tentenkamp. Want overdag was het een wolkolom en 's nachts was het een vuurkolom. Maar die ark van het verbond zag maar één iemand. Om het zo te zeggen, 1 keer per jaar. De hoge priester. En die ark van het verbond, dat was het teken van Gods aanwezigheid. Nou, ark betekent gewoon eenvoudig kist. De ark van Noach, de kist van Noach. Het is allemaal zo eenvoudig wat in de Bijbel staat. Kist. Gemaakt van acaciahout, heb ik de vorige keer uitgelegd. Overtrokken met goud, Gods heerlijkheid, et cetera, et cetera. Maar op die ark van het verbond, en dat is natuurlijk heel fundamenteel, lag het verzoendeksel. En nu is het heel interessant, althans dat vind ik, dat als de Hebreeënbrief schrijft over het verzoendeksel, ga ik nu niet allemaal helemaal uitleggen, maar als daar het verzoendeksel wordt genoemd, dan staat er in het Grieks hetzelfde woord als dat Paulus gebruikt in Romeinen 3, vers 24 en 25, daar spreekt hij over, de Heer Jezus is aan publiek aangewezen als middel tot verzoening. Het woord wat daar gebruikt wordt, in Romeinen 3, is in het Grieks hetzelfde woord als wat er gebruikt wordt in Hebreeën 9 als het gaat om het verzoendeksel. Met andere woorden, als we het hebben over het verzoendeksel, dan hebben we het over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus zelf. Nou, dat is fantastisch. En nou kwam die hoge priester op Yom Kippur met een schaal met bloed. En met dat bloed sprenkelde hij de weg naar het heilige de heilige. Met andere woorden, hij heiligde, hij baande door dat bloed een weg tot het allerheiligste. En dan sprengde hij dat bloed ook uit op het verzoendeksel. En dat is buitengewoon goed nieuws, want de eerste avond heb ik gezegd, het verlangen van God is om onder zijn volk te wonen, om tot hen te spreken, om hen te ontmoeten. Hoe is dat mogelijk? Nou, hoef je niet op te zoeken hoor, ik zal het voorlezen. Ik eindig waar ik mee begonnen ben, Exodus 25 vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de twee gerubs, die zich op de ark van het getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken. Hé, daar zijn we mee begonnen. Wat was het verlangen van de Heere God? Om onder zijn volk te wonen, om hen te ontmoeten en met hen te spreken. Exodus 25. En nu de laatste avond zijn we bij dat verzoendeksel gekomen. Kan ik jullie vertellen dat dat verzoendeksel besprengd werd met bloed? En kan ik jullie schrift met schrift vergelijkend zeggen dat dat verzoendeksel spreekt van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is het middel tot verzoening. En dat woord verzoenen is een heel bijzonder woord. Daar zit het woord zoenen in. Nou, ik ga geen biologieles geven hier. Maar als twee mensen zoenen, laat ik het maar erbij zeggen vandaag, een man en een vrouw, dan zijn ze heel dicht bij elkaar. Dichter bij elkaar kan niet. Twee partijen komen, worden bij elkaar gebracht en zoenen elkaar. Misschien twee partijen die jij en ik niet bij elkaar hadden gedacht. Ik had nooit gedacht dat ik met mijn huidige vrouw zou trouwen. Ik heb bij haar in de klas gezeten. Nou, zij was een lief braaf meisje. En ik iets minder. Maar dat dat bij elkaar zou komen, twee totaal verschillende partijen. En op een reunie van de basisschool, ja, toen is het gebeurd. Na zoveel jaren, maar zeg een geheimpje, even vertrouwelijk laatste avond. Maar twee werden er bij elkaar gebracht. Wij pasten totaal niet bij elkaar en ik zeg het soms nog wel eens. En toch is het het plan van God geweest. Twee partijen die totaal niet bij elkaar horen, passen. Wie zijn dat? Jij en ik aan de ene kant en de Heere God aan de andere kant. Maar door verzoening worden twee tegenovergestelde bij elkaar gebracht. En zegt Paulus in Romeinen 6 vers 1, we zijn met hem één plan geworden. Wat wonderlijk, hè? Blijf in mij, zoals ik in u, dan draag je veel vrucht. Hoe is het mogelijk? Verzoening. Anders niet. Het had nooit gekund. Maar we zijn bij elkaar gebracht. Door de geest van God, door het woord van God, helemaal verknocht aan elkaar. Wonderlijk, hè? Dat is door verzoening. Verzoening door voldoening. Op grond van het bloed van Jezus. Is er toegang tot het heilige de heilige. Nou, en als je nou dat verzoendeksel open doet, dan kom je drie voorwerpen tegen. Durf je ze te noemen? De twee stenen tafelen met de 10 woorden of de 10 geboden. Ja, wat staat erbij? Die gebloeid had. En een manna. Het kruikje, het gouden kruikje met manna. Nou, daar heb ik al eerder over gesproken, ga ik nu niet doen. Maar dat kruikje met manna, dat wijst natuurlijk naar de tijd dat verwijst naar het feit dat de Heer Jezus daar, de Heer God dagelijks manna uit de hemel liet neerdalen. Wat een beeld is van de Heer Jezus Christus. Want dat zegt Jezus zelf in Johannes 6. Jullie vader hebben in de woestijn gegeten, maar zij zijn gestorven. En dan openbaart hij zichzelf, wie van mij eet, wie mij tot zich neemt. Dat was een hele schokkende boodschap in die dagen. Wij vinden het heel gewoon, maar het was een schok. Want hij zei, ik kom ook uit de hemel. En ik ben de vervulling van datgene wat jullie ouders 40 jaar lang in de woestijn hebben gegeten. En je hebt alle verhalen gehoord. Het was een wonder of niet? 'S Avonds een hartige maaltijd. Kwakkels. 'S Ochtends manna. Het kwam allemaal bij God vandaan. En ik ben ook afkomstig uit de hemel. Ik ben de totaal andere. En ik heb mijn leven gegeven. Wie mij tot zich neemt zal in eeuwigheid niet meer hongeren, niet meer dorsten. Het spreekt van de trouw van God. En die trouw van God was terug te vinden onder het verzoendeksel. In de ark van het verbond. En dat was de stenen tafelen. De wet. Nou, ik wil niet vervelend doen, maar ik denk als ik in werken nou over de wet spreek, dan gaan sommigen heel erg glimmen. Ja, de wet van God. En anderen zeggen, ach, die wet. Je ziet altijd uiterst, hè? Maar weet je dat de Heer Jezus heel positief is over de wet? Weet je dat de Heer Jezus de wet nooit heeft afgeschaft? Maar dat hij die vervuld heeft? Weet je dat het Joodse volk vandaag nog steeds het feest van de vreugde van de wet viert? Ik hoor de naam al vallen. Dit is niets negatiefs. Dat hebben wij ervan gemaakt. De wet is gegeven aan een verlost volk. Toen Israël uit Egypte was, ontvingen ze de wet van God. Waar of niet? Gegeven aan een verlost volk. De wet zal je nooit redden. Wet is een vervelend woord misschien. Weet je wat veel mooier is? Torah of, vertaald, levensinstructie. Onderwijzing is heel positief. Dus de wet van God, die sommigen zo benauwend en beklemmend vinden, die werd gegeven aan een verlost volk. De Heere God had hen in de vrijheid gezet. In de vrijheid gezet, hoor je het? In 1:8, Pesach. En nadat ze in de vrijheid stonden, ontvingen ze de wet. Poeh, wat een zware last. Dat moet weer alleen. Nee. Waarom gaf de Heere God die wet? Om zijn wil, om zijn hart te delen met het volk, zodat ze zouden leven tot eer van zijn naam. En dat hij de eer en de glorie zou krijgen. En dat het leven op een fatsoenlijke manier zou plaatsvinden. Is toch genade of niet? Ja, maar die wet die eist, dat klopt. Maar de Heer Jezus kwam om hem te vervullen. En weet je wat het kenmerk van het leven, maar goed, nu ga ik misschien iets te snel voor sommigen. Weet je wat het kenmerk van het nieuwe leven is? Het leven onder het nieuwe verbond. Dat die wet van God, Jeremia 31, in mijn hart geschreven is. Dus het is niet meer een wet die mij van buiten naar binnen veroordeelt. Maar het is een wet die van binnen naar buiten werkt. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Ontspannen. Waarom? Hij is onder het bloed. Het is een vervulde wet. Hij is onder het verzoendeksel. Er is bloed overheen gegaan. Dus ik heb helemaal geen moeite met de wet. Ik vind het altijd wel grappig als ik in evangelische gemeente spreek. Doe ik altijd een beetje plagen soms. Een beetje triggeren. Vinden sommigen fijn, anderen minder fijn. Maar goed. Ze zeggen, ja Jacques, maar wij zijn niet meer onder de wet hoor. En jouw boodschap altijd, wij zijn onder de genade. Ik zeg, oké. Dan een vraag, als dat zo is, zoals jij hem uitlegt. Wat is een hogere standaard? Die van de wet of die van de genade? Leef jij liever onder de standaard van de wet of leef je liever onder de standaard van de genade? Nou, dat is een spannende. Want ze denken me even schaakmat te zetten. Nou, dan zet ik hun even schaakmat. Geloof me, de standaard van de wet is lager als de standaard van de genade. De genade is een persoon, de Heer Jezus Christus. De wet zegt, je zal niet begeren. Jezus zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel gepleegd. Welke standaard is hoger, die van de wet of van de genade? Die van de genade. Dus als men zegt, ja, maar wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade, dan is je verantwoordelijkheid nog vele malen groter. Oh, zeggen ze, zo heb ik nog nooit gezien, maar dat is het. Maar prijs de Heer, er is bloed gevloeid. Die wet is daaronder. Nou, dan gaan we nog even naar nummer 17. Want dat laatste, wat genoemd werd, de staf van Aaron, is wel heel boeiend. Nummer 17. We sluiten de avond goed af. Ik ga na nummer 17 nog even naar het Nieuwe Testament, dus blijf nog even fris, hè. De temperatuur stijgt hier, maar ik heb het ook warm. Maar het is voor het goede doel. Want het is heel wonderlijk dat in die ark ook de staf van Aaron lag. Maar dat was de staf die had gebloeid. Nou, in Genesis 17 is het eigenlijk net als in de kerk van vandaag. Of sorry, nummer 17. Je hebt helemaal gelijk. Ik denk even kijken of ze nog wakker zijn. In nummer 17 is het hetzelfde als in veel kerken vandaag. Er is gemor. Er is oneenigheid. Waarover denk je? Wie heeft het voor het zeggen? Dit is altijd het probleem door de eeuwen heen geweest. Wie heeft het voor het zeggen? En dat was onder Israël ook zo. En de Heere God, ik bedoel dat niet oppervlakkig hoor, maar die was daar klaar mee. De vraag is, wie is hier de baas? Wie heeft hier het gezag? Wie heeft hier de macht? En wat zei de Heere God toen? Nou, lees maar mee. En de Heere sprak tot Mozes, vers 1. Spreek tot de Israëlieten en neem van hen een staf voor elke familie van al hun leiders, naar hun families, 12 staven. Ieders naam moet u op die staf schrijven. Op zijn straf schrijven. Maar de naam van Aaron moet u schrijven op de staf van Levi. Want één staf moet er zijn voor het hoofd van hun families. En u moet ze neerleggen in de tent van ontmoeting voor het getuigenis waar ik u zal ontmoeten. Je hebt het plaatje helder, hè? Dus elke stam, één staf. Die leg je neer. Vers 4. En u moet ze neerleggen in de tent. Oh, sorry. Vers 5. En het zal gebeuren dat de staf van de man die ik verkies in bloei zal staan. En ik zal het gemor van de Israëlieten over mij, waarmee zij tegen u moorden, tot zwijgen brengen. Zo. Dat is taal. Heer, als ik nou ben klaar met Mozes. 12 staven. De staf die gebloeid heb. Of die in bloei staat, dat is de man die van mij autoriteit krijgt en gezag heeft. Ja, dat zijn van die dingen. Ik ben een beetje een beelddenker, hè. Je ziet ze met enthousiasme hun staf komen brengen. En de een zegt, ja, ik denk dat ik het wel word. Ik heb gaven. En ik heb dit en ik heb dat. En onder andere, denk het wel. En anderen zeiden, nou, ik weet het niet hoor. Maar in zijn hart dacht hij natuurlijk, kans is groot. Ik had het wel willen zien. En daar kwamen ze. Mozes zegt dit. In vers 6. Vers 7 legt Mozes de staven neer. En vers 8. Daar staat het. De volgende dag gebeurde het. Toen Mozes in de tent van het getuigenis kwam. Dat zie de staf van Aaron voor het huis van Levi in bloei stond. En hij bracht bloemen voort. En bloeiende bloemen. En droeg amandelen. Hij droeg. Schitterend, hè? Schitterend. In die fases, hè? Bloesem, bloeiende bloemen, en vrucht.
Schitterend. En toen bracht Mozes al deze staven voor het aangezicht van de Heer naar buiten, naar al de Israëlieten. En zij zagen het en namen elk hun staf.
Nou, dat had ik ook willen zien. Dan gaat het allemaal naar huis. En dan komen ze bij een vrouw. En?
Nee joh.
Wie dan?
Aaron.
Zie je al. Ja, God had gesproken. En als God spreekt, dan is het zo. Aaron was de eerste hoge priester. Wie was de laatste?
De Heer Jezus Christus.
En deze tekst, je mag het inlegkundig noemen, maar dat vind ik prima. Maar weet je wat zo mooi is? In Matteüs 17, hoef je niet op te zoeken, of vers 5b, daar staat, dit is mijn geliefde zoon. Wanneer klonk die stem? Die klonk op het moment dat Jezus werd gedoopt. Dat was de stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon. Dan zegt de Vader, in wie ik welbehagen heb, luister naar hem. Hey. Aaron, de eerste hoge priester, die kreeg van God gezag, autoriteit. Zijn staf bloeide. Bloesem. Bloemen. Vruchten. 1:8. De Heer Jezus. Hij is door de Vader aangesteld, om het zo te zeggen, met het hoogste gezag. En ik durf dit te zeggen. Hij heeft vrucht voortgebracht. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Nakomelingen. Hij zal vrucht dragen. Nou, dit is het bewijs. Amen. Dat is zijn werk. Hij heeft vrucht gedragen. Door zijn volmaakte offer. Hij heeft voldaan aan alle eisen van het hoge priesterschap. En het werk van God gaat door tot op de laatste dag. Hij zal vrucht dragen en er zullen mensen toegebracht worden. Uit alle volken, uit alle naties, uit alle talen. Die zullen erkennen, Jezus, u bent Heer. Met andere woorden, u bent Heer over mijn leven. U bent Heer van de gemeente. U heeft het hoogste gezag. En wij buigen ons vrijwillig voor u neer. Geen gemor meer. Het is niet de gemeente van mij, of van broeder A, of van dominee Z. Niks. Het is de gemeente van de Heer Jezus Christus. In verschillende kleuren, maten, gaan we het niet over hebben. Onder zijn leiding leven we. Dat is de boodschap. De staf die gebloeid had. Daar moet je altijd bij zeggen. En heel vaak zeggen ze, ja, de staf van Aaron lag erin. Ja, wacht even. De staf die gebloeid had. Want die andere 11 staven, die zijn ongebloeid, de tent weer ingegaan. En dat is zo mooi. God bepaalt hoe het eraan toe gaat in de gemeente. En wanneer heb je de zegen ervan? Als je leeft volgens zijn principes. Dit is mijn geliefde. Hoort naar hem. Nou gaan we afsluiten. Hebreeën hoofdstuk 10. Ik heb veel Zuid-Afrikanen horen prediken. Die zeiden altijd dit. Ik begin met afsluiten. Maar dan was die er nog niet. Maar ik zal het niet te lang houden. Maar dit is wel mooi. Als we dit nou allemaal gezegd hebben. Dat voorhangsel is gescheurd. Er is een vrije toegang. Kijk, dan komt de Hebreeën schrijver. Ik hoop dat je nog een beetje blijft volgen. Het ging in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9 over de tabernakel, onder andere. En waar gaat het nou over in hoofdstuk 10? Ja, daarom heb ik dat voor het laatst bewaard. Als dit nou allemaal waar is, die 7 avonden. En ik hoop dat je het getoetst hebt als een Bereër. Het klopt wat hij zegt. Daar ga ik vanuit, hè, dat je dat toetst. Je moet het niet op mijn blauwe ogen geloven. Je moet het toetsen. Als dit nou waar is wat hij zegt, dan heb ik 7 avonden lang mijn verantwoordelijkheid vergroot. Want als ik met die heerlijke rijkdommen niks doe, dan kan je naar huis gaan zeggen, fantastisch, wat een prachtige avond. En dan kan je zo overgaan tot de orde van de dag. Nou, wat zegt nou de Hebreeën schrijver, nadat hij in 8 en 9 over de tabernakel heeft gesproken? In hoofdstuk 10 gaat hij toch een appel doen. Lees maar mee, vers 19. Omdat wij nu broeders, en daar zijn de zusters in het Nieuwe Testament bij inbegrepen, vrijmoedigheid hebben. Nou, dat alleen al. Dat alleen al. Er zijn veel mensen die zeggen tegen mij, ja Jacques, dat kan jij, maar ik heb de vrijmoedigheid niet, joh. En dan denken ze dat ze mee klaar zijn. Maar dan zeg ik altijd, ja, dat vind ik een beetje een globaal antwoord. Het klinkt heel geestelijk, maar ik vind het niet zo geestelijk eigenlijk. Waarom heb je geen vrijmoedigheid? Begrijp je? Ja, we zullen bidden om vrijmoedigheid. Nee, zegt de Hebreeën schrijver. Je hoeft er niet om te bidden ook. Je hebt het. Lees maar mee. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Niemand kan zeggen, ik heb geen vrijmoedigheid, Jacques, om verder te treden. Als je bent binnengegaan, heb je vrijmoedigheid, omdat je in Christus bent. En die vrijmoedigheid heb je helemaal niet aan jezelf te danken, of aan je intellect, of aan je karakter, of aan je achtergrond, of aan je opleiding. Aan de Heer Jezus. Dat heb je ontvangen, die vrijmoedigheid. Wees er blij mee. En dankbaar voor. Die vrijmoedigheid hoef ik niet op te wekken. Die is me door genade ten deel gevallen. Met de bedoeling dat je eruit gaat leven. Ik weet nog wel in de eerste tijd dat ik getrouwd was. En ik bad met mijn vrouw. Toen zei ze tegen me, ik vind jou een beetje vrijpostig naar de Heer toe. Ik zei, nee, dat begrijp je niet. Ik zei, dat is vrijmoedig. Ja, maar ik zei, blader maar nou Hebreeën hoofdstuk 10. Daar staat het. Je mag vrijmoedig zijn. Weet je wat vrijmoedigheid is? Dat is echt mooi als je vrijmoedig bent. Dat is niet brutaal of vrijpostig, dat is iets anders. Vrijmoedig wil zeggen dat je vrij bent in het uiten van je gemoed. Er is geen angst meer. Er is geen vrees meer in je hart. Het is niet, oh, wie zal naderen tot die heilige God? Nee, dat is weggenomen. Je bent in Christus. Er is geen veroordeling meer, Romeinen 8 vers 1. Geen angst meer. Geen vrees meer. En je bent vrij in het uiten van je gemoed. Wat is dat heerlijk, hè? Ken mij in al je wegen, zegt de Heer. Dan zal ik je paden recht maken. De grote dingen, ach, voor God, wat is groot, wat is klein. Alles. Met vrijmoedigheid. Ik durf je dit te zeggen. In mijn leven zijn er geen geheimen. Er is niets wat in mij omgaat waar hij niet vanaf weet. Ik heb hem alles verteld. Ook mijn worstelingen. Ook mijn moeilijkheden. Ook mijn zorgen, mijn verdriet. Mijn strijd. Alles. Mijn vreugde, mijn blijdschap. Alles. Vrijmoedig. Is toch heerlijk? Ik ben zo trots als mijn kinderen vrijmoedig zijn aan mij. Ik heb tegen die jongens altijd gezegd, je mag vragen wat je wilt. Het kan zo gek niet zijn. Alles vragen. Als er maar openheid is. Dat is een eer voor een vader, toch? Als een kind in vertrouwen alles deelt. Nou, dat is voor de Heere God idemito. Wees vrijmoedig. Ja, maar ik heb geen... Je hebt het. Maar maak je er gebruik van? We gaan even verder, hoor. Langs een nieuwe, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg. Die weg was er nog niet, hè. Dit is allemaal het oude verbond. Er is een nieuw verbond begonnen. Er is een nieuwe weg en een levende. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. Nieuw. Hij was er nog niet. Echt uniek wat Jezus gedaan heeft. En levende. Hij leeft. Dat is ook goed nieuws. Die hij voor ons heeft ingewijd, ik kan niet elk woord behandelen hoor, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, grote priester is een ander woord voor hoge priester, over het huis van God, dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus, de verzameling van alle gelovigen wereldwijd, Jood en Heiden samen. En wat zegt hij dan? Als dit nou waar is, en we die vrijmoedigheid hebben, dan zegt hij tot vier keer toe, en dat moet je wel in je Bijbel onderstrepen hoor. Laten wij dan. Staat er hoor. Vers 22, vers 23, vers 24, vers 25. Kijk, dit is wel Bijbelse prediking, hè. Sommige prediking, ik ga niet cynisch doen. Maar dat is alleen maar een uitleg. Een verhaal. En die ken je inmiddels wel. Maar ik geloof dat Bijbels prediken ook een toepassing heeft. Dat woord wat verkondigd is, moet in mijn leven een beweging teweeg brengen. Het is niet alleen kennis vermeerderen. Oh, hè, want dan kan je heerlijk onder een bakje koffie lekker bomen. En oh ja, mooi kennis. Nee, ik moet iets doen in mijn leven. Als Jezus sprak, dan kwam er iets in beweging. En hij zegt hier, ik heb alles voor je gedaan wat jullie niet konden. Nou moet je ook in beweging komen. Laten wij dan. En dan worden er vier dingen genoemd. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. Zorg dat je oprecht bent. Transparant. Tot op het bot. In volle zekerheid van het geloof. Oh, dat zijn mensen die het allemaal zeker weten en het hebben of zo. Nee, weet je wat dat betekent? Soms vraag ik wel eens aan mensen, wat versta je onder geloofszekerheid? Ja, dat ik zo zeker ben van mijn geloof. Dat is het niet. Dat is het niet, hè? Ik ben niet zo zeker van mijn geloof. Daar schrik je van, hè? Maar ik ben wel heel zeker van de persoon in wie ik geloof. Dat is geloofzekerheid. Dat is iets heel anders, hoor. Ik ben niet zo zeker van mijn eigen geloof. Maar ik ben zeker van hem in wie ik geloof. En dat vraagt God van jou erbij. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat wil zeggen dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem ernstig zoeken. Dat moet de gezindheid van je hart zijn. Niet zozeer, ik heb een groot geloof. Corrie ten Boom zei, het gaat niet om een groot geloof, maar het gaat om geloof in een grote God. Daar gaan we om. En of het nou klein is of groot, dat mag groeien. Maar de zekerheid ligt buiten mij in hem. En dat moet onze hartsgesteldheid zijn. Ja, ik vind dit zulke prachtige versen. Sorry dat ik er zo lang over doe, maar nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten, ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Hoop in de Bijbel heeft heel vaak te maken met de wederopstanding van de doden, de hoop. Maar in dit geval betekent het ook het vrijmoedig getuigen. Kijk, als jij in het Heilige der Heiligen bent geweest, dan kan je iets vertellen toch aan de wereld, of niet? En daarom zegt de Bijbelschrijver, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Dat getuigenis in ons hart, wat wij in de intimiteit met God hebben beleefd, daar kan je toch wat over vertellen? Ik was pas in een gemeente, misschien heb ik het hier gezegd. Toen was de spreker er niet. Hij zei, nou, we hebben een video aangezet. Video gekeken. Ja, sorry. Ik zei, wat een arme boel, joh. Neem een paar oudsten, komt de spreker niet. Gaan video kijken, breek. Ja, misschien schop ik iemand tegen zijn schenen, maar ik vind dat zo armzalig. Dat zijn nou allemaal mensen die met God hebben geleefd die week. Dan heb je toch wat te vertellen? En ook maakt niet uit hoor dat die man er niet is. Ik zeg hem dat hij weer beter wordt. Maar ik heb een woord van de Heer. Ik wil getuigen van de hoop die in mij is. Waar kan ik staan? Begrijp je wat ik bedoel? Je hebt met de Heer geleefd. Je hebt die intimiteit beleefd in het Heilige de Heilige. Ja, als je dan naar buiten komt, dan heb je wat te vertellen. Want je hebt de God van Abraham, Isaac en Jacob ontmoet. En dat is niet saai hoor. Dan leer je altijd iets. In de omgang met het woord van God leer je het karakter van God kennen. En je eigen karakter wordt gevormd. Daar kan je dan iets van doorgeven. Hoeft niet lang te zijn, maar begrijp wat ik bedoel. Hou die hoop vast hè. Vandaag willen velen die hoop uit jou en mijn hart roven. Maar wat je in de gemeenschap met God, in de omgang met God, in de vertrouwelijke omgang zo je wil, ontvangt, dan mag je doorgeven in je omgeving. Dat is wel mooi. Moet je niet laten roven hoor. Ze willen je vandaag je mond, hand op de mond leggen. Tot zwijgen brengen. Getuigen van de hoop die is. Spreken we af hè. Want Jezus heeft de weg gebaand. Het derde, we zijn er bijna. Laten we op elkaar letten. Zullen we dat ook doen? We zijn allemaal de poort ingegaan, daar ga ik vanuit. En we zijn onderweg met elkaar. Laten we op elkaar letten. Dat is ook een gevolg van het nieuwe leven. Want we behoren tot het huisgezin van God. Waar de Heer Jezus Heer is. Dus we moeten ogen en hart hebben voor elkaar. Vind je dat fijn? Als een broeder of zuster op je kijkt. Op je let. En zegt, hey, ik zie je niet meer op die avonden. Waar zit je? Oh, waar bemoei jij je mee? Ik bepaal zelf. Nee, dat gaat er maar niet. Ik hou van je. Ik ben bang dat je misschien iets is. Of teruggevallen bent. Of is toch fijn als iemand dat zegt? Nou, ik zie jullie allemaal lachen en knikken. Vinden we moeilijk, hè? Maar de Bijbel zegt, als dit nou de werkelijkheid voor ons is, dan moeten we ook op die groep letten die dit leven deelachtig is geworden. Dat we niet afhaken, maar volharden. Laten we op elkaar letten. Juist als we die grote dag zien naderen, is ook de onderlinge bijeenkomst, de laatste vers 25, van belang. Dat is belangrijk, hè? Oké, dus twee keer op een zondag. Nou, goed. Broeder Dato Steenhuis, weet je wat hij tegen me zei? Weet je wat dit vers betekent, zei hij? De onderlinge bijeenkomst. Is allereerst de bijeenkomst tussen hem en mij. Laat de onderlinge bijeenkomst niet na. Heb je de Heer vandaag al ontmoet? Dat is belangrijk. Als dit het nieuwe leven is, dan moet je er gebruik van maken, toch? Dus zo is de onderlinge bijeenkomst, maar ik geloof persoonlijk ook dit. En dan ga ik het niet over club A hebben, of B, of C. Misschien denk je, oh, nou gaat hij zijn voorkeur uitspreken. Ga ik niet doen. Ik geloof dat in heel veel gemeenten een gelovig overblijfsel zit. En dat wil ik dienen. Die bijeenkomsten zijn zo belangrijk. Juist als je de grote dag ziet naderen. Om bemoedigd te worden. Zeker. Om aangespoord te worden. Ook dat. Om vertroost te worden. Absoluut. Maar ook om vermaand te worden. Dat is toch heerlijk? Vroeger had je een stroming, de ouderen weten dat misschien nog wel. Dat waren mensen die gingen naar de vermaning. Wat een raar woord, hè? Ja, ik ga naar de Lutherse kerk, ik ben vrij evangelisch. Oh, wij gaan naar de vermaning. Dat is eigenlijk wel mooi. Dat waren mensen die gingen naar de vermaning, die werden aangespoord om in de navolging van Christus te volharden. Die hadden het geheim begrepen. Nou, en nou eindig ik met een parel. Als je deze versen leest, dan lees je drie woorden. In vers 22 geloof, in vers 23 hoop en in vers 24 liefde. Duurt even voor je hem ziet, hè? Maar staat er echt. Geloof, hoop en liefde. Is dat niet mooi? Als dit de werkelijkheid is, laten wij dan naderen met vrijmoedigheid. Op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. Laten wij. En als dat je leven is, dan leef je uiteindelijk door geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de... Waarom? Die vergaat niet meer. Het geloof... Daardoor leven we nu, gaat over in... Ik hoef straks niet meer te geloven. Ik heb straks niks meer aan de belofte van God. Die zijn vervuld. Want het geloof gaat over in aanschouwen. Nu leef ik door het geloof in de belofte van God. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Straks aanschouwen. De hoop. Ik hoop op de wederopstanding der doden. Ik hoop op de wederkomst van Christus. Daar hoop ik op. Niet in de zin van, nou ja, laat me maar afwachten. Vandaag regent het, morgen... Nee, hopen in de Bijbel impliceert, vergeet dat nooit meer, altijd zekerheid. Soms zie je wel eens advertenties overleden in de hopen van het eeuwige leven. En dat bedoel ik niet spottend. Als ik dan vraag, wat bedoel je ermee? Ja, hij zong toch graag altijd wel een psalm. Dus laat me het beste er maar van hopen. Ik trek er niks van in, hè, maar dat is niet de betekenis van die tekst. Als de Bijbel spreekt over hoop... Dan houdt dat altijd zekerheid in. In de hoop van het eeuwige leven wil zeggen in de zekerheid van het eeuwige leven. Maar de hoop is straks vervuld. Ik hoef straks niet meer te hopen, toch? Paulus zegt, ik hoop op hoop tegen hoop. Hoeft straks niet meer. En de liefde, ja die blijft. Want de liefde, zegt Paulus in Romeinen 5 vers 1, is in ons hart uitgestort. En liefde is het kenmerk van een relatie. En die relatie is hier op aarde begonnen. En die blijft in stand over dood en graf heen. Tot in alle eeuwigheid de liefde vergaat. Nimmer meer. Dat is zo mooi, hè. Die verloren zoon die kwam thuis. Ze begonnen feest te vieren. Maar er staat nergens dat dat feest ooit is geëindigd. Dat geldt voor allen die in Christus zijn. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. En laat vanuit deze 7 avonden geloof, hoop en liefde je leven stempelen. En laat de gerichtheid op de Heer Jezus elke dag kleuren. Dan geloof ik dat je gaat lijken op de persoon met wie je dagelijks leeft. En dan kan ik je ook nog dit zeggen. Dit is een schaduwbeeld. Ik verkondig je de werkelijkheid. Maar het allerbeste, de volle vervulling, die staat nog uit. Want God zal zijn tent in het boek Openbaring straks weer onder ons op gaan slaan. En hij zal zelf de lamp zijn. Dan is hij weer in ons midden. Wat een dag zal dat zijn. Het is toch een heerlijk leven als christen. Wil je nog terug naar de wereld? Die wereld gaat voorbij. Je kan het zoeken, maar je vindt het niet hoor. De vervulling vind je echt in hem. En ik kan met blijmoedigheid... Naar de toekomst kijken. De toekomst is zeker. Ja, eindeloos, goed en groot en heerlijk. Amen.